Namens de kerkraadgemeente heb ik de volgende afkondigingen voor u. Morgenavond zijn er in verband met een door mij te leiden trouwdienst in mijn vorige gemeente geen catechisaties. Vanmorgen zal het winterwerk geopend worden. Na de dienst zal er eerst gelegenheid tot koffiedrinken zijn, waarna we om 11:30 beginnen met de preekbespreking. Daarna zal er soep geserveerd worden. Eind dit jaar is ouderling Dijs aftredend en kerkordelijk niet meer herkiesbaar, omdat er daarnaast ook al jaren een vacature bestaat voor een vierde ouderling, zal de kerkraad proberen om beide vacatures te vervullen. Als beleidend lid van de gemeente wordt u gevraagd om namen in te dienen van manslidmaten die naar uw inzicht geschikt zijn voor dit ambt. De kerkraad zal in de vergadering van 28 oktober deze namen bespreken en zo mogelijk twee ouderlingen benoemen. Dat is conform de vorig jaar door u gekozen wijze van verkiezing. In de kerkbode vindt u daar meer over, die overigens klaar ligt voor iedereen in de voorkerk. Aanstaande woensdag is er mannenvereniging en vrouwenvereniging. Aanstaande donderdagmiddag is er, donderdagmorgen bedoel ik, is er voor het eerst weer vrouwengesprekskring. Van harte uitgenodigd voor al die gelegenheden. Tot slot de collecten. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is bestemd voor de noodhulp aan vluchtelingen. De tweede is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Het kistje in de voorkerk is voor zending en evangelisatie. Van harte bij u en jou aanbevolen. Tot zover. Laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Spreek, Heere, uw knecht hoort. Dat zal de tekst zijn waar de preek vanmorgen over gaat. We gaan samen zingen daarom Psalm 116, vers 1... God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. En het 11e vers, ik zal met vreugde in het huis des Heeren gaan. Wij zingen samen op Psalm 116, vers 1 en 11.
Thank you.
En luister ook vanmorgen naar Gods heilige en heilzame geboden en de samenvatting uit de mond van Christus zelf. Daarna zingen we Psalm 86 vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Psalm 86 vers 6, naar de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei, gij zult lief hebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. We lezen vanmorgen samen uit de schrift 1 Samuel 3. 1 Samuel 3 is de schriftlezing voor vanmorgen. Gods woord luidt daar als volgt, 1 Samuel 3. En de jongeling Samuel diende de Heere voor het aangezicht van Eli en het woord des Heeren was dierbaar, dat betekent schaars in die dagen. Er was geen openbaar gezicht. En het geschiedde te dien dagen als Eli op zijn plaats nederlag. En zijn ogen begonnen donker te worden, dat hij niet zien kon. En Samuel zich ook neergelegd had, eer de lamp Gods uitgedaan werd in de tempel des Heren, waar de ark Gods was, dat de Heere Samuel riep en hij zei, zie, hier ben ik. En hij liep tot Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Maar Eli zei, ik heb niet geroepen. Keer weder, leg je neer. En hij ging heen en legde zich neer. Toen riep de Heere Samuel opnieuw. En Samuel stond op en ging tot Eli. En zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Hij dan zei, ik heb niet geroepen, mijn zoon. Keer weder, leg u neer. Doch Samuel kende de Heere nog niet. En het woord des Heere was aan hem nog niet geopenbaard. Toen riep de Heere Samuel opnieuw, ten derde male, en hij stond op en ging tot Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen verstond Eli dat de Heere de jongeling riep. Daarom zei Eli tot Samuel, ga heen, leg u neer en het zal geschieden zo hij u roept. Zo zult u zeggen, spreek Heere, want uw knecht hoort. Toen ging Samuel heen en legde zich aan zijn plaats. Toen kwam de Heere en stelde zich daar en riep gelijk de andere malen, Samuel, Samuel. En Samuel zei, spreek, want uw knecht hoort. En de Heere zei tot Samuel, zie, ik doe een ding in Israël, dat al wie het horen zal, die zullen zijn beide oren klinken. Te diezelfde dagen zal ik verwekken over Eli alles wat ik tegen zijn huis gesproken heb. Ik zal het beginnen en voleinden, want ik heb hem te kennen gegeven dat ik zijn huis richten zal tot in eeuwigheid, om der ongerechtigheid wil die hij geweten heeft. Want als zijn zonen zich hebben vervloekt gemaakt, zo heeft hij hen niet eens zuur aangezien. Daarom dan heb ik het huis van Eli gezworen. Zo de ongerechtigheid van het huis van Eli tot in der eeuwigheid zal verzoend worden door slachtoffer of door spijsoffer. Samuel nu lag tot aan de morgen. Toen deed hij de deuren van het huis des Heren open, maar Samuel vreesde dit gezicht, dit visioen, aan Eli te kennen te geven. Toen riep Eli Samuel en zei, mijn zoon Samuel. Hij dan zei, zie, hier ben ik. En hij zei, wat is het woord dat hij tot u gesproken heeft? Verberg het toch niet voor mij. God doe u zo en zo doe hij daartoe. Indien gij een woord voor mij verbergt van al de woorden die hij tot u gesproken heeft. Toen gaf hem Samuel te kennen al die woorden en verborg ze voor hem niet. En hij zei, hij is de Heere. Hij doe wat goed is in zijn ogen. Samuel nu werd groot en de Heere was met hem en liet niet één van al zijn woorden op de aarde vallen. En gans Israël van Dan tot Beersheba toe bekende dat Samuel bevestigd was tot een profeet des Heren. En de Heere voer voort te verschijnen te Silo, want de Heere openbaarde zich aan Samuel te Silo door het woord des Heren. Tot zover. Vers 10b onderstrepen we vanmorgen als tekst voor de prediking. Spreek, want uw knecht hoort. Voordat we daarna gaan luisteren, willen we in de voorbeden denken aan onze zieken. We denken aan mevrouw Roos, die in de achterliggende week gevallen is en een rib kneusde, veel pijn heeft en 6 weken rust moet houden. We denken ook aan Karin van Eck, na de bestralingen, en aan Wim den Boer. Maar we denken ook aan de bedroefde familie van Doorn, een broer van de heer van Doorn uit Geervliet, is deze week in de leeftijd van 84 jaar overleden. Het gaat om Piet, zal ik maar zeggen, dan kennen velen hem waarschijnlijk wel. Hij heeft hier jaren gekerkt, begreep ik. En hij zal maandagmiddag, morgenmiddag dus, om 2:30 begraven worden in Simonshaven. Er is nog een bericht van overlijden, ook al betreft het geen gemeentelid. Op 29 september jongsleden is in de leeftijd van 97 jaar overleden mevrouw Overgouw van Buren. Ze woonde aan de Kerkhoek 66 in Zuidland. Hoewel ze geen lid was, kerkte ze in het verleden regelmatig in Abbenbroek, waar ze zich met de prediking verbonden wist. En vandaar dat de familie mij vroeg, wilt u de rouwdienst leiden? Ik heb daar van harte ja op gezegd. En die rouwdienst zal dinsdagmiddag om 2:30 hier in de kerk gehouden worden. En aansluitend is de begrafenis op de algemene begraafplaats, de Zuidland. Maar ik deel het mee ook namens de familie, omdat verschillende mensen misschien haar toch gekend kunnen hebben. Tot zover. Zoeken wij samen Gods aangezicht in gebed. Laten wij bidden. Spreek, Heere. Dat is ons gebed voor morgen. Als wij uw aangezicht zoeken en proberen ons in te spannen om te luisteren. Dat begint, leer het ons, Heere, bij aandacht en concentratie. En daarom bidden we ook, Heere, vanmorgen. Concentratie, aandacht, gespitst te zijn op dat wat u te zeggen hebt. Maar ook een geopend hart, dat we uw stem gaan verstaan. Die door de stem van de dienaar heen zal klinken. Wat een wonder, Heere, dat u ons vanmorgen samenbrengt op deze plaats, met jongeren en ouderen en kinderen, om officieel ook te onderstrepen dat het winterwerk begonnen is, al zijn al verschillende activiteiten in de week begonnen. Maar ook in de prediking willen we vanmorgen aandacht aan geven en we bidden, Heere, dat de tekst van vanmorgen mee zal gaan, boven al die activiteiten zal staan. Spreek, Heere, uw knecht hoort. En wij danken u, Heere, dat u het zwijgen er nog niet toe doet. Hoe verdiend het ook is. Dat u niemand op deze preekstoel zou toelaten en de deuren van dit huis zou sluiten. Zodat er geen stem van u meer zou klinken. We lopen soms langs het randje als land, als Nederland. De kandelaar is nog niet weg, maar bewaar ons ervoor, Heere, dat we in gemakzucht, omdat we denken dat het zo'n vaart niet zal lopen, ons leventje voortzetten. En geen ernst maken met het luisteren naar uw stem, als jongen, als meisje, als oudere. Laat het woord van vanmorgen als het tweesnijdende, scherpe zwaard zijn, wat ons ontleedt, het binnenste naar buiten haalt en wat ook heelt. Want als u doorwondt met uw woord, dan bedoelt u te helen, zoals op de Pinksterdag. Wat moeten we doen om zalig te worden? Verslagen, klonk het. En toen de boodschap, geloof, bekeer u. O, laat dat helende evangelie vanmorgen in gewonde harten neerdalen als balsem die ons kan troosten meer dan aardse zekerheid ons kan bieden. Zeg uw dienaar als hij de vertolker mag zijn van de stem van u en laat de gemeente vanmorgen zo luisteren dat ze de levende stem van u mag vernemen. Heer, als wij rondkijken op deze aarde zien wij verschillende continenten, landen waar de stem van u haast niet meer of helemaal niet meer klinkt. En toch weten wij uit uw woord dat u niet terug zult komen voordat overal die stem geklonken heeft. En daar bidden we dan vanmorgen ook om, Heere. Dat zendelingen, evangelisten, die stem van u tot spreken mogen brengen. Dat jongeren en ouderen zich gewonnen geven aan de roepstem van u. Zegent u, Heere, allen die uitgezonden zijn, ook in Nederland, om op moeilijke posten in gevangenissen, in de goot, in de steden, uw evangelie te brengen. Bij die laag van de samenleving waar wij misschien het liefst omheen lopen. Laat uw woord ook vanmorgen bij ons en bij degenen die meeluisteren dat doen wat het deed bij Samuel. Een open hart. Spreek, Heren, wat moet ik doen? We bidden, Heren, gedenk allen die hier vanmorgen niet kunnen zijn vanwege ziekte. We bidden voor Karin. Gedenk haar, Heren, nu de spanning toeneemt. Wat zal de bestraling hebben uitgewerkt? Mag ze zich geheel en al verlaten op u, die in voor- en tegenspoed met haar zult zijn. We bidden u voor Wim den Boer. Gedenk hem en geef hem kracht om het kruis te dragen. En geef ook Els alles wat nodig is om haar man te steunen, om een luisterend oor te zijn, om te bidden, om hem te omringen met de zorg die hij nodig heeft. We bidden voor mevrouw Roos, Heer, wat pijnlijk en wat erg voor haar dat dit gebeurd is. Nu rust houden en de pijn verdragen. We bidden om herstel en om kracht. Ook voor broeder Roos, wees ook hem nabij, Heer, en mag hij ook de zorg verlenen die hij kan verlenen. We bidden u op het ziekbed, in deze periode, ook om de stem van u. Dat uw woord op een bijzondere manier zal spreken, juist als we merken dat we zo behoeftig zijn als we ouder worden. En misschien geldt dat ook wel van ouderen vanmorgen in de gemeente, die wel hier zijn, maar met veel moeite en pijn vanmorgen hier kwamen. Of jongeren, die vanwege chronische ziekte of depressie alles op alles moeten zetten om de dag weer te beginnen. Wat zwaar, Heren. Gedenken ieder die merkt dat de gebrokenheid van het leven zo tastbaar aanwezig kan zijn. En laat in die gebrokenheid toch iets mogen oplichten van de troost die Asaf kende. Al bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotssteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. We bidden dat ook familie van Doorn toe. Nu opnieuw een familielid overleden is. Gedenk hen, Heren, ook aan de dag van morgen. Als het onderstreept wordt, steeds weer, en hij stierf en zij stierf. En de vraag ook naar onszelf steeds gesteld wordt, en hoe zal het met mij zijn? Geef kracht voor morgen, Heren. En mogen ze zich samen gedragen weten door de belofte dat u tot de grijsheid toe dezelfde zult zijn. We bidden u ook voor de bedroefde familie van mevrouw Overgouw, die in de achterliggende week overleden is, van wie enkele familieleden in het verleden hier kerkten. We bidden voor de dag van dinsdag om uw zegen, dat het woord zal spreken, zal troosten en leiding zal geven aan de bedroefde van hart. Heren, gebied uw zegen over alles wat uw zegen nodig heeft. In het bijzonder vandaag bidden we ook voor uw volk Israël, onze oudste broeder, zonder wie wij geen bestaansrecht hebben. Gedenk, Heren, des ontfermens, als uw oogappel op zoveel manieren besprongen wordt, gelasterd wordt, aangevallen wordt. We bidden dat de beloften van God die vaststaan spoedig in vervulling zullen gaan en dat als hun val onze opstanding betekende, wat zal dan, Heren, hun vernieuwing, hun opstanding voor ons betekenen? Laat zo het gebed voor Israël, voor Jeruzalem, wat wij beminnen, vurig opgezonden worden, ook vandaag, maar niet alleen vandaag, al de dagen van ons leven, opdat wij de zegen van ons bondsvolk, de zegen van de God van Abraham, Isaac en Jacob, ook persoonlijk mogen kennen. Heren, onze ogen zijn op u. Zegen allen die om uw zegen verlegen zijn, en zegen verrassend waar wij niet zitten te wachten, op een woord van u. Hoor ons gebed, om Jezus wil alleen. Amen. Laten wij samen zingen op Psalm 74. Vers 2, 7, 9 en 12. Psalm 74, vers 2. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Vers 7. Uw heiligdom is door het vuur verteerd. Vers 9. Wij zien aan ons na al dit ongeval geen tekenen meer van uw gunst gegeven. Dat is de toestand in 1 Samuel 3. En vers 12. Gij evenwel, gij blijft dezelfde. We zingen Psalm 74, vers 2. 7, 9 en 12. één ding nog even rechtzetten wat betreft de afkondiging van het overlijden van Piet van Doorn. De begrafenis heeft al plaatsgevonden, afgelopen vrijdag. Ik bericht u dat het zou gebeuren morgen, maar het is dus al geweest, afgelopen vrijdag. En we betrekken ook in de voorbeden die ik net deed voor de familie van Doorn, de familie Monster. Want ik had me niet gerealiseerd dat het ook familie is van u, meneer Monster, mevrouw Monster. Dus ook van harte gecondoleerd en sterkte in deze dagen. God spreekt nog. Dat is het thema voor de preek van morgen. En u hoort daar iets in van verwondering, nog steeds, maar toch ook wel een waarschuwing. Hij spreekt nog, maar hoe lang nog? God spreekt nog. We staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats, wanneer hij spreekt. Wij letten op de situatie van 1 Samuel 3. Wanneer spreekt God tot Samuel? In de tweede plaats, hoe hij spreekt. En tot slot, waarom hij spreekt. God spreekt nog. Wanneer hij spreekt, hoe hij spreekt, waarom hij spreekt. In de eerste plaats, wanneer hij spreekt. Gemeente, jonge mensen, kinderen vanmorgen in de kerk. Het is echt donker in 1 Samuel 3. Vannacht was het donker, omdat de zon niet scheen. Althans, wij zagen hem niet. We zagen de maan wellicht. In 1 Samuel 3 is het geestelijk donker. We lezen dat in vers 1 het woord van God was schaars in die dagen. Er was geen openbaar gezicht. God sprak nauwelijks nog. Wat erg, hè? Vindt u het erg? Zou u het erg vinden? Als God niet meer zou spreken? Zou u het erg vinden als we in zo'n donkere tijd terechtkomen dat van 2015 of van de 21ste eeuw gezegd moet worden: het woord des Heren is in Nederland, is in Abbenbroek, is op Voorne-Putten heel schaars geworden. Er is bijna geen profeet meer overgebleven. Kinderen, als je iets gedaan hebt wat niet mag en je vader is boos, wat gebeurt er dan? Dan zegt papa niks, hè? Of mama. En vind je dat fijn? Natuurlijk niet. Je ziet er naar uit, naar het moment dat papa weer gaat praten. Iets tegen je gaat zeggen. Wanneer doorbreekt hij het stilzwijgen? Gemeente, het erge van 1 Samuel 3 is nog niet eens dat God bijna niet meer spreekt. In die tijd. Maar het erge is dat er niemand wakker van ligt. Eli gaat lekker slapen. Hofni en Pinehas gaan lekker slapen. En Samuel, hij slaapt ook in. Hij is nog jong. Hij kent het woord des Heren nog niet zo goed. Hij is nog niet vertrouwd met de stem van God. Gemeente, dat is iets om je zorgen over te maken. Als er geen mensen meer zijn overgebleven die zich zorgen maken over de vraag of God nog spreekt. Hoe is dat bij ons, gemeente? Ik heb me dat zelf ook afgevraagd. Ik vertel u niets nieuws. Als ik vertel dat het er wel eens beter heeft voorgestaan in Nederland. Met het spreken van God. Waar gaat het naartoe? We weten het niet. Ligt u er wel eens wakker van, voor de volgende generatie bijvoorbeeld? Kinderen, kleinkinderen, jongeren die opgroeien in een tijd die over 20 jaar misschien weer duizelingwekkend anders zal zijn als deze tijd. Als ik 10 jaar terug in de tijd ga en dan 10 jaar bekijk hoe snel ontwikkelingen gaan. U houdt het niet meer bij als ouderen. Nou, ik hou het al nauwelijks bij als volwassenen. Donker, gemeente. Ik weet nog dat het jaren geleden een keer een zonsverduistering plaatsvond en dat het midden op de dag bijna donker werd. Dat is heel indrukwekkend om mee te maken. Maar je weet van tevoren, dan zo laat vindt het plaats en dan is het ook zo weer voorbij. Je kunt er maar even van genieten. Gek eigenlijk, van een verduistering, dat je daarvan kunt genieten. Maar goed, dat doen we dan met z'n allen. Want het is een bijzonder natuurverschijnsel, het trekt ook zo weer voorbij. Maar gemeente, een godsverduistering, en die term heb ik niet van mezelf, maar die term die heb ik van professor Graafland, die al lang overleden is. Die heeft een boekje geschreven over gereformeerden op zoek naar God, over de godsverduistering in de gereformeerde gezindte. Godsverduistering, dat is niet iets waar je van kunt zeggen, dat komt op en dat is ook zo weer voorbij. Dat komt heel sluipend. Wat betekent dat, gemeente, godsverduistering? Weet u wat dat is? Dat God hoe langer hoe minder nog van betekenis is in ons leven. Dat het ons eigenlijk ook niet zoveel uitmaakt als kerkmensen, wat God vindt van ons leven. En dat we ons ook geen zorgen maken over hoe wij ons leven invullen. Nou gemeente, dat is een mooie start zou u zeggen. Opening winterwerk, begint de dominee meteen te klagen. Nee, dat is niet waar. Ik ga niet klagen. Maar 1 Samuel 3 reikt mij wel iets aan wat vanmorgen in de gemeente bekendgemaakt moet worden. En zie het dan maar als het woord van de Heere, wat vanmorgen tot u en tot jou gericht wordt. Als je de gemeente zou overzien en alle activiteiten die het afgelopen jaar en het komende seizoen op het programma staan, dan zegt u misschien, nou dominee, er zijn nog nooit zoveel activiteiten geweest in de gemeente. Het is al geweldig. Een nieuwe Bijbelkring. Meer dan 10 belijdenisgezanten. Vrouwengesprekskringen, vrouwenverenigingen, mannenvereniging. Huwelijkskring. Enzovoort, enzovoort. Je mag ook blij zijn met al die activiteiten. Dat er nog jongeren zijn die zich daarvoor inzetten en zo. Ja, het is mooi gemeente en ik ben er blij mee. Echt. Maar weet u, in 1 Samuel 3 stond de tempel ook nog gewoon open. En waren Hofni en Pinaas ook gewoon bezig met alle dingen die in de tempel te doen waren. Er was activiteit genoeg in de tempel. Maar was God er nog? Gemeente, je kunt activiteiten te over hebben. Maar als er niet meer zijn dan dat, is het een lege huls. U weet, ik ben iemand die gemeenteleden stimuleert om deel te nemen, trouw deel te nemen aan door de weekse activiteiten. En daar zal ik mee doorgaan. En om u op te roepen om te komen op zondag. Maar als het niet meer is dan dat, is het een lege huls. En is God verder bij ons vandaan dan wij voor mogelijk houden. Want wij kunnen denken dat wij met deelname aan activiteiten tot en met God dichter bij ons halen. Maar dat is maar zeer de vraag. Als God niet meer spreekt, gemeente, waar blijven we dan? Het is heel aangrijpend dat het ook in een gemeente er zo aan toe kan gaan. We leven in de nieuwe bedeling, het Nieuwe Testament. Maar u weet dat ook van gemeenten kan gelden wat in het Oude Testament voor een heel volk gold. Volk van Israël, afgezakt, ingedut, ingezonken. Ook een gemeente kan ingezonken raken. Dat een gemeente niet koud is, niet heet is, maar lauw. En als de Heere ergens verdriet van heeft, gemeente, is het van een minimaal christendom. Weet je wat dat is, een minimaal christendom? Dat is een christendom dat op de rand loopt. En zegt, hoeveel moet ik besteden aan tijd, aan activiteiten voor de kerk? om toch nog een beetje christen te kunnen zijn. Was je maar koud. Was je maar heet, zegt de Heere. Maar omdat je lauw bent, zal ik je uit mijn mond spuwen. Dat is wat, gemeente. Dat is erg. Is God er nog? Ja, God is er nog. Zonder meer, gemeente. Zonder twijfel. God spreekt ook vanmorgen. Anders was er geen dienaar van God. En was er geen gemeente. Maar in de communicatiewereld weet iedereen dat er voor het overbrengen van de boodschap niet alleen een zender nodig is, maar ook een ontvanger, toch? En aan mij de taak om de boodschap zo helder en zo eenvoudig en zo toepasbaar mogelijk te brengen. En aan de gemeente de taak om de boodschap niet voor kennisgeving aan te nemen. Niet om het ene oor in te laten gaan en het andere oor weer uit te laten gaan, maar in het hart te bewaren. Want kinderen, papa kan een opdracht geven, wil je alsjeblieft dat pakken voor mij wat buiten ligt. Maar als je die boodschap met een half oor beluistert, ja, dan zeg je na een minuut, papa, wat zei u ook alweer? Ik ben het vergeten, je hebt niet geluisterd. Gemeente, het woord gaat open het nieuwe seizoen. Iedere zondag opnieuw, een gastpredikant of uw eigen predikant. Het woord gaat open door de week. En toch kan het licht uitblijven in je leven. Waarom? Omdat het woord geen lamp voor je voet is en een licht op je pad. U begrijpt, er is een preek vanmorgen die je heel erg dwingt tot nadenken over jezelf, tot reflecteren op jezelf. Denk ook aan onze jongeren. Ik had de gezanten stellen wel eens de vraag. Dominee, spreekt God eigenlijk wel? En hoe komt het dat God niet tot mij spreekt? Misschien zijn er ook wel jongeren die vanmorgen in de kerk zijn, die zo met zo'n vraag zitten. Spreekt God eigenlijk wel? Als God nou eens heel duidelijk zou spreken. Ja. Alsof God over de brug moet komen. En dat wij dan pas gaan luisteren. Zou het ook kunnen zijn, jonge vrienden, dat er aan de kant van jullie, de ontvangers, iets ontbreekt? Je maakt je eigenlijk geen zorgen over wat God van je vindt. Je maakt je geen zorgen over de invulling van je leven. Jij bent de baas over je gevoel, over je iPad, over je iPhone. Jij bent de baas over je lichaam. Over je kleding. Jij bent de baas over je internetgebruik. Jij bent de baas over je zondagsindeling en invulling. Jij bent de baas over je tijdsbesteding en uitgavenpatroon. Waarom raak ik die dingen aan, gemeente? Omdat 1 Samuel 3 die dingen mij aanreikt. Waarom spreekt God niet meer? Waarom trekt God zich terug uit de tempel die bruist van activiteiten? Omdat er 2 tempeldienaren zijn die er een rotzooi van maken in de tempel. Weet je waar ze gek van zijn, die tempeldienaren? En dan zeg ik het plat, maar zo is het wel. Ze zijn gek van vlees. En gek op vrouwen. Tempeldienaren. Dienaren van God. U leest dat in 1 Samuel 2. God heeft in zijn wet heel duidelijk aangegeven dat de priesters mogen leven van het altaar en dat ze iets van de slachtoffers en de spijsoffers voor zichzelf mogen houden. Maar wat doen Hofni en Pinas? Als er geofferd wordt, komen zij met hun vorkje en kijken ze naar het lekkerste stukje vlees op het altaar en dat pakken ze eruit en dat eten ze op. Daarmee overtreden ze de wet van God. Die telt niet voor de priesters. Ze maken zich geen zorgen over wat God van hun leven vindt. Vind je het gek, gemeente, dat God zich dan terugtrekt uit je leven? als je een loopje neemt met zijn geboden, vind je dan vreemd dat God op een zeker moment je overlaat aan je eigen begeerlijkheden? En dan is er nog iets. Bij de ingang van de tempel verzamelen zich veel vrouwen. Vrome vrouwen. Maar er zijn ook vrouwen die hun lichaam beschikbaar stellen. En er zijn twee mannen die dat prima vinden. Hofni en Pinehas. Je kunt haast verwachten dat het buiten de tempel goddeloos eraan toe gaat. Maar gemeente, je kunt toch niet verwachten dat het er in de kerk zo aan toe gaat. En toch gebeurt het. En ik weet, gemeente, u bent mijn voor vanmorgen. U zegt, ja, maar dat gaat eigenlijk over uzelf dus, dominee. U hebt het vanmorgen over de gemeente, maar u hebt het dus ook over... Ja, ik heb het ook over mezelf, ja. En ook over de kerkraad. De ambtsdragers. Hofni en Pinehas, de voorbeeldfiguren. Zouden ze moeten zijn, althans, voor het volk. Want u kent het spreekwoord. Zo de priester, zo het volk. Als Hofni en Pinehas zo leven, kun je dan verwachten dat het volk anders leeft? Broeders, wat een les voor ons. Wie zijn wij in heilige levenswandel? Hoe gaan wij om met elkaar? Wie zijn wij in ons gezin? Wie zijn wij op ons werk? Heeft de gemeente geen aanleiding om te zeggen, die dominee, die ambtsdrager? Ook als het gaat over de vacature die openstaat, die twee vacatures die vermoedelijk open gaan vallen. We hebben mannen nodig die zelf een voorbeeld zijn in heilige levenswandel. Bid u mee, gemeente, dat er van die mannen mogen zijn om deze gemeente te leiden. Hofni en Pinehas. Maar zegt iemand, die Eli dan, die vader van Hofni en Pinehas, heeft hij er dan niets van gezegd? Jawel. De Statenvertaling zegt in hoofdstuk 3, vers 13b, dat hij ze niet eens zuur heeft aangezien. Nou, dat heeft hij wel gedaan. Het woord kan ook vertaald worden met, hij heeft ze niet ontslagen, hij heeft ze niet uit de dienst genomen, hij heeft niet de consequenties laten voelen van zo'n levenswandel. Dat is het erge, als een vader wel waarschuwt, maar zijn kinderen merken. Pa die kan veel zeggen, maar hij doet toch niet wat hij dreigt, maar waarmee hij dreigt. Gemeente, dit is de tijd van 1 Samuel 3. En toch spreekt God. Maar hoe? Onze tweede gedachte. Hoe spreekt hij dan, als er in de tempel eigenlijk niets meer van heilige activiteit te bekennen is? Als je moet zeggen, de tempeldienaren, die zijn een schande. En Eli, hij is slap. Hoe spreekt God? Uitgerekend, gemeente, in die donkere omstandigheden. En dat geeft hoop ook vanmorgen. Spreekt God toch? Hoe dan? Het begint heel klein. Zoals God vaak heel klein begint, hè? Wie was de man die Israël uit Egypte leidde? Ja, Mozes natuurlijk, kinderen. Toen begon het met Mozes. Kindje wat door de ouders verborgen werd, omdat het schoon van aanzien was. Het kindje wat werd opgevoed bij de geboden van God. Het kindje wat uit handen werd gegeven, maar in vertrouwen op God uit handen werd gegeven aan het Egyptische huis. En dat kindje wat groter wordt, wordt uiteindelijk de man die Israël gaat verlossen. Hier is nog zo'n klein jongetje. En ze zitten er vanmorgen ook. Kleine kinderen, kleine jongeren, kleine meisjes, kleine jongens. Moeders, heb je hoop voor je kinderen? Kom je veel tegen ze? Wat je ook in je eigen hart tegenkomt. Hou je er rekening mee dat jouw kind over 30 jaar een kind kan zijn wat door de Heere gebruikt wordt? Op een bijzondere manier. In de dienst van de Heere gesteld wordt. Grootouders. Die kleinkinderen die bijna nog niks terugzeggen tegen u. Houd je er rekening mee dat het kinderen kunnen zijn die de Geest gaat gebruiken om met deze tijden de stem van de Heere te vertolken. Ik hoop dat er van die, ik weet dat ze er zijn, ik hoop dat ze er velen zijn, moeders en oma's en opa's en vaders die met de namen van hun kinderen voor het aangezicht van God worstelen. Mag het een kind zijn voor u, Heere? Dat het de stem van God mag opmerken en mag reageren en in dienst genomen mag worden voor u. Zo is het met Samuel gegaan. Toen het jongetje geboren werd in het gezin van Hanna en Elkana. Een gezin waar God gediend werd. En dan moet dat jongetje uit handen gegeven worden aan tempeldienaren, aan een vader van tempeldienaren waarvan je nou niet bepaald kunt zeggen, dat is een voorbeeld. En toch doet Hanna het. Waarom? Omdat ze voordat ze Samuel uit handen geeft, eerst aan God heeft overgegeven. Doe dat, ouders. Geef je kind aan de Heere over. Wat is dat overgeven? Heer, hier hebt u mijn kind. Met alle vragen en met alle opvoedingsproblemen die ik heb. Mijn kind dat op een niet-christelijke school zit. Mijn kind wat in een niet-christelijke omgeving misschien opgroeit. Wat een zorgen kun je hebben. Het is uw kind. Nee, het is Gods kind. In de eerste plaats. Onze kinderen zijn gedoopt, ouders. En God heeft het teken en zegel van zijn verbond aan hun voorhoofd verzegeld. Ik wil jouw God zijn. Gemeente, u mag best weten, voor de jongere generatie heb ik hoop. Niet dat ik voor ouderen geen hoop heb, maar voor de jongere generatie heb ik hoop. Echt. God kan een generatie overslaan om een jongere generatie op te voeden en geestelijk te vormen, die straks weerbaar zijn tegen de omleidingen, de listige methoden van de duivel, die nog veel geslepener zullen worden als het heen gaat naar het eind van de tijd. Kun je dan bang worden? Laten we ons niet door angst leiden. God slaat de generatie over. Hofni en Pinehas, wat hoor je ervan? Na 1 Samuel 3, niets meer. Maar Samuel, dat kleine jongetje, dat in de tempel gaat dienen, eerst gewoon gaat vegen met zijn bezempje en kaarsen gaat aansteken, heel eenvoudig werk gaat doen, maar later de stem van God mag vertolken. Samuel, dat is hoopgevend, staat aan het begin van een nieuwe generatie. Hoe zal het zijn met de gemeente over 30 jaar? Daar denk je dan wel eens over als dominee. Als er ouderen weggevallen zullen zijn. Gemeente, de kinderen van nu zijn de ambtsdragers van morgen. Laten we vooral op de toekomst gericht zijn wat dat betreft. Hoopvol dat de Heer ook in deze gemeente in plaats van vaderen zonen zal verwekken. Die hier in dit dorp, op dit eiland, de stem van God mogen vertolken. Nou, hoe gaat dat nou met Samuel? Hoe weet hij nou dat God spreekt? Ja, het gebeurt allemaal midden in de nacht. Het is geestelijk donker, het is letterlijk aardedonker. Als Samuel in zijn slaap opgeschrikt wordt, hij hoort een stem. Nu dromen we allemaal wel eens. En dan denken wij dat we iets horen, hè? Heb ik nou iets gehoord? Nou, dat denkt Samuel ook. Samuel denkt, dat is Eli, de oude Eli, die roept mij, ik moet helpen. En Samuel op zijn pantoffeltjes, je ziet het kereltje zo gaan door de tempel verblijven, gaat naar het vertrek, slaapvertrek van Eli toe. Eli, hier ben ik, hebt u mij geroepen vannacht? Nee jongen, ik heb gedroomd, ga weer slapen. En dan nog een keer, en weer wordt Samuel wakker. En denkt, ja, het is toch echt Eli, die moet het anders zijn in de tempel. De vertrekken rond de tempel. Het moet Eli zijn en weer gaat hij naar Eli toe. Hebt u mij geroepen? Ik ben wakker geworden. Nee, jongen. Je hebt gedroomd. Geslapen. En dat gebeurt nog een keer, voor de derde keer. En weer zegt Eli hetzelfde. Ga toch slapen, jongen. Erg, hè, dat hij dat zegt. Hier zie je dus hoe geestelijk blind Eli geworden is. Hij kan niet meer kijken, dat weten we, hij is blind geworden, maar hij is zijn geestelijk onderscheidingsvermogen kwijt. Pas de derde maal denkt Eli na, zou het misschien de stem van God kunnen zijn? Zo kwam God immers in het Oude Testament wel vaker op mensen af. Door te spreken. En dan zegt Eli, nou als je dan nog een keer hoort, zeg dan maar, spreek Heere, uw knecht hoort. En dan gaat Samuel weer liggen en als hij dan weer die stem hoort, dan zegt hij, spreek Heere, spreek, uw knecht hoort. Ja, zegt iemand, als God nou eens zo zou roepen, als God vannacht mij nou eens zo zou roepen. Dan zou het met deze man gedaan zijn. Dan zou ik omgaan. Dan zou ik geloven. Maar ja, God moet je bijzonder roepen, hè? Dat zie je wel in deze geschiedenis. God moet op een bijzondere manier je roepen. Er zijn mensen die God het zwijgen opleggen, doordat ze blijven volhouden dat God ze op een bijzondere manier moet roepen. Goed luisteren wat ik zeg. Er zijn mensen, met u er een van, die God het zwijgen opleggen, doordat ze blijven volhouden dat God ze op een bijzondere manier moet roepen. Op een ongewone manier, zodat u kunt zeggen, de dag erna en de week erna en de maand erna en het jaar erna en 10 jaar erna, toen en toen is de stem van God in mijn leven gekomen. En wij denken dan ook nog heel reformatorisch te zijn. Als wij dat zeggen en denken. Terwijl we er heel ver bij vandaan zijn. Ook ver bij de Bijbel vandaan trouwens. Maar laat ik eerst uitleggen waarom u dan niet zo reformatorisch meer bent. Omdat onze belijdenisgeschriften zeggen, en ik lees voor Dordtse leerregels hoofdstuk 1, artikel 16. Als je nou dat levend geloof mist, en je bent geen kind van God, ik vertaal het even in mijn eigen woorden. En nochtans de middelen gebruikt waardoor God beloofd heeft om die dingen in ons te werken, dan moet je niet mismoedig worden, maar in het waarnemen van de middelen vlijtig voortgaan en na de tijd van overvloedige genade vurig verlangen en die met eerbied en ootmoed verwachten. Wat zeggen de leerregels? En die zijn toch reformatorisch, dacht ik. Dat God door de middelen spreekt. En dat de stem van God dus de stem van de dienaar is. Zo zeiden de reformatoren het ook. Als je een dominee hoort spreken, dan hoor je God zelf spreken. Daar moet nog niet iets bij komen. Dat is de stem van God. Hoe zit je vanmorgen in de kerk? Mag je het zeggen met Samuel? Spreek, dominee van de weg, spreek, Heere. Ik luister. Gemeente, dat is een luisteraar die gezegend wordt. En waarvan ik hoop dat hij dit seizoen bij meer dan één gaat ontwikkelen. En ik weet het, er zijn velen die zo luisteren. Wat is de stem van God vanmorgen? Natuurlijk moet die boodschap daarom helder verkondigd worden. En ik heb uw gebed nodig, gemeente. Als het gaat om de prediking van het woord en de voorbereiding. Bid voor mij. Net als de gemeente destijds voor Paulus bad. Opdat de opening van het woord mij gegeven zal worden. Week in, week uit. Want laat dat eerlijk zijn en gezegd zijn ook vanmorgen. Het lijkt misschien allemaal makkelijk te gaan, maar dat is het niet hoor. Het gaat mij echt niet makkelijk af, preken en voorbereiden. Bid u voor mij. En bid vooral of u de stem van God dan mag luisteren, beluisteren. Reformatorisch is het dus, als je zegt, niet op een bijzondere manier geroepen worden, maar door de roepstem van God dat bijzondere evangelie gaan waarderen. Dat is bijbels ook. Want waarom spreekt God niet meer zoals God sprak tot Samuel? Midden in de nacht wordt hij wakker en dan weet hij het, dit is God. Gemeente, wij leven in het Nieuwe Testament en God heeft voortijds op verschillende wijzen en op vele plaatsen gesproken. Maar hij heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door zijn Zoon. God spreekt nog steeds in Christus door de dienst van het woord. Dat is de stem van de levende God. En dan doet hij het, en dat is ook iets wat ik vanmorgen mee wil geven, dan doet hij het in de stilte. Het is heel stil als God gaat spreken. Hoe stil is het in mijn leven? De duivel is de motor achter alle herrie. En als je van 's morgens vroeg tot 's avonds laat druk bent, en zelfs de pauzes die je hebt opvult met muziek of met gesprekken, dan is er eentje blij. Inderdaad, de duivel. God spreekt niet in de herrie. Elia moet dat ook leren. God is niet in de aardbeving, maar in het suizen van de zachte stilte. Hoe spreekt God, jonge mensen? In de stilte. Heb jij van die stille tijd? En ouders, het wordt natuurlijk steeds lastiger, maar hebben wij nog stille tijd? Ouderen? U mag het anders noemen, maar hebt u tijd die u besteedt voor de Heer, waarvan u zegt, mijn man weet, mijn vrouw weet, dit half uur zijn we stil. In gebed. Het woord open. Spreek, Heere. Uw knecht hoort. Je kunt wel bidden om bekering en je kunt wel vragen om geloof en om wedergeboorte. Maar als er geen bereid is om stil te zijn, bereidheid is om stil te zijn, hoe moet God dan tot je hart spreken? Is het stil? Vraag het jezelf maar af. Dominee, dan moet ik zoveel inleveren. En u weet, time is money. Jonge mensen, wat zou je er nou van vinden als jij vanmorgen mij iets zilver geeft en ik geef je goud terug? Zilver is kostbaar. Dat geef je niet zomaar weg. Maar stel ik je goud teruggeef, dan geef je het wel weg. God wil het goud geven. Mag hij ons zilver hebben? Stuk van onze tijd, van ons leven. En ik verzeker u, op grond van het woord, Die luisterhouding wordt gezegend. Jonge stellen, mensen die pas getrouwd zijn, of als je alleen bent, die tijd bewaakt. Want ik weet het, en ik herken het uit mijn eigen leven, het gaat er als eerste aan. Als je denkt zo druk te zijn dat het niet kan, of moet je misschien zeggen zo belangrijk je te voelen, dat het woord dicht blijft en het gebed uitgesteld wordt tot vanavond. Hoe spreekt God in de stilte? Hoor en je ziel zal leven. Tot slot. Waarom spreekt Hij? Heel kort nog. Waarom spreekt God? Ik zei al, om de stilte te doorbreken, dat is het eerste. Maar in de tweede plaats ook om Samuel vertrouwd te maken met de stem van God. Want Samuel, u weet het, wordt aangesteld tot profeet en ook, ook tot richter. Hij moet straks het volk van Israël leiden. En hij is de regelrechte doorgever van de boodschap van God. Dat is mooi. God roept een enkeling om voor de gemeenschap tot zegen te zijn. En dan hoef je niet alleen te denken aan een dominee die als enkeling geroepen wordt om in een gemeente te dienen. Je hoeft ook niet alleen te denken aan de profeten uit het Oude Testament, aan de discipelen die geroepen worden als enkeling om voor een gemeenschap tot zegen te zijn. Maar als Gods opzoekende zondaarsliefde jouw hart bereikt, dan word je een schakel. Je bent het geworden dan. Bid je het mee dan? Laat mij zijn een instrument in uw hand, heren. Kijk, zo werkt God altijd. Kijk maar naar het begin van de Bijbel. Als God Adam en Eva roept, dan doet hij dat niet alleen maar om Adam en Eva weer tot zich te trekken, maar om die stem van God aan Kain en Abel door te geven. En zo is God voortdurend bezig gegaan. Waarom roept God Abraham? Om voor de gemeenschap, het volk van Israël, tot zegen te zijn. Hij is de voorvader van het volk van Israël. Israël dat leefde bij de woorden van God. En hoe donker het nu ook is, Israël zal weer gaan schijnen. Daar bidden we om. En dat zal ook tot zegen zijn. Voor de kerk uit de heidenen. God gebruikt schakels. Samuel, u thuis, als je gezin mag hebben, vraag het je maar af, voor wie ben ik een schakel? Misschien weet je het niet eens, je hoeft het ook niet te weten, maar is de bereidheid er om een schakel te zijn? Samuel die zegt, spreek Heere, uw knecht hoort, en dan weet hij niet wat hij hoort. Want wat hij dan te horen krijgt, gemeente, dat is eigenlijk verschrikkelijk. Een oordeelsboodschap. En die moet hij ook nog eens aan het volk van Israël, aan het huis van Eli, bekendmaken. Beide oren klinken ervan, lezen wij in 1 Samuel 3. De straf over het huis van Eli. Wat is de straf? Dat er geen slachtoffer meer is voor de zonde. Dat is erg. Er kan een moment komen voor mensen die heel dichtbij zijn geweest. Die met het heilige in aanraking zijn gekomen. Er kan een moment komen dat die mensen niet meer tot geloof kunnen komen. Dat is bij de zonen van Eli zo geweest. Oordeelsaankondiging. Dat moet Samuel als eerste, als jonge jongen gaan doorgeven. Het is maar goed, gemeente, dat hij dat vooraf niet wist. Dat hij de bereidheid had om te luisteren. Ja, en zo is het ook in de prediking natuurlijk. U weet niet wat u allemaal hoort. De ene preek gaat daarover, de andere preek gaat daarover. Is er de bereidheid om ook als het scherp is, als het afsnijdt, als het pijn doet, te luisteren. En de wetenschap dat God pijn kan gebruiken in de preek om te helen. U hebt er niets aan als ik u naar de mond praat. Als ik u over uw hoofd aai. En als ik met zachte woorden, iedere zondag, u in slaap sus. U mag mij aanspreken op het naspreken van de stem van God. Maar die stem van God heeft twee kanten. Zegt de rechtvaardige dat het hem wel gaat. Zegt de goddeloze dat het hem kwalijk zal vergaan. Wat doet Eli met die boodschap? Weet je wat hij zegt? Zo doe de Heere. Eli berust. En u? Ontvangt u vanmorgen? Gemeente, het hangt ook van u af hoor. God werkt. Maar we hebben het gezien. Als de deur van je oor dicht blijft, de oorpoort gesloten blijft, kan God zich gaan terugtrekken. Dat doet hij niet in 1 Samuel 3 en daar sluit ik mee af. Want het eindigt zo. En de Heere voer voort te verschijnen te Silo. Wat is dat een machtige tekst. Want de Heere openbaarde zich aan Samuel te Silo door het woord des Heeren. God gaat door. Weet je waarom? Omdat er een jongetje is. Wat in die nacht zegt. Spreek Heere. Uw knecht hoort. Als er vanmorgen mensen zijn. Die zo in de kerk zitten. En zo meeluisteren. Spreek Heere. Uw knecht hoort. Zal God ook in Appenbroek blijven. God zegene zijn woord. En de loop van het woord in dit nieuwe seizoen. Amen. Laten wij samen zingen op Psalm 85 vers 3. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Psalm 85 vers 3.
Laten wij samen danken.
Heere, trouwe God, zo is het geweest. In de eeuwen die achter ons liggen, u hebt uw heil laten bemerken aan het geslacht wat u vreesde en uw hulp verwachtte. En zo zal het zijn, als u uw wijnstok herstelt. Zo zal het zijn, als de gemeente van Christus luistert naar uw stem. Laat die roepstem van u, die machtiger is dan een aardbeving, in onze harten dat teweeg brengen, wat u zelf hebt gezegd. Voorwaar, doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die die stem gehoord hebben, die zullen leven. Zo mogen wij hoopvol dit nieuwe seizoen ingaan. Zegen allen die op welke plek dan ook een post, een bediening mogen hebben, in het leiden van een kring, in het verzorgen van de bezoeken, in het leiden van een vereniging, in het verzorgen van de erediensten, we denken aan onze kosters, in het bezoeken van mensen op de achtergrond waar niemand van weet, in het gebed dat deze gemeente bewaard blijft bij uw woord. We bidden om een zegenrijke bespreking na deze dienst. Geef geopende harten bij een geopend woord. En mag de smaak van het samen zijn ons meer aan elkaar verbinden. Heb dank voor uw woord. En laat het over mogen blijven bij alles wat we nog zullen horen. Zeg uw dienaar die vanavond hiervoor mag gaan. Geef honger en dorst om te komen. En om de wateren van het heil, om niet aangeboden te krijgen. Hoor ons in de naam van uw Zoon alleen uit genade. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, vers 5. Ede draagt met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.